Goedemorgen, gemeente, gemeenteleden. Welkom vanuit de Bethelkerk in deze dienst die als thema heeft de onvoorstelbare waarde van het koninkrijk. In deze dienst gaat broeder Gerco Last voor. En ik wens u vanaf deze plaats een hele goede dienst toe. Ik lees met u uit het evangelie van Matteüs, allereerst hoofdstuk 13, vanaf vers 44 tot en met 46, en daarna hoofdstuk 19, vanaf vers 16 tot en met vers 30. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. En dan Matteüs 19. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: Waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei: Daar houd ik me aan, wat kan ik nog meer doen? En Jezus antwoordde hem: Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus: Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen: Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zuster, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten.
We gaan luisteren naar de verkondiging. Na de preek luisteren we naar het prachtige lied Good Good Father van Chris Tomlin. Een ode aan hoe goed en hoe groot onze God is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste mensen. Het televisieprogramma Ik Vertrek volgt gewone Nederlanders die voorgoed naar het buitenland vertrekken. U kent het programma vast. Zo niet, ga dan vooral eens kijken. Het is best leuke, maar soms ook eerlijk gezegd wel wat gênante televisie. Want waarom gaan die mensen eigenlijk naar het buitenland, denk je vaak? Nou, dat gebeurt vaak als volgt. Mensen zien tijdens hun vakantie in het buitenland een huis of een camping, meestal in behoorlijk vervallen staat. Een bouwval, zeg maar. En op een of andere manier zien zij dan in dat bouwval hun droomhuis of droomcamping. Zij zien het wel. Wij als kijkers zijn meestal met stomheid geslagen. Hoe haal je het in je hoofd? Het lijkt wel of die mensen een beetje gek worden op het moment dat ze op die bouwval stuiten. Ze willen op dat moment hun droom hoe dan ook waarmaken. En wat gebeurt er dan? Ze verkopen hun huis in Nederland, zeggen zonder aarzelen hun baan op en vertrekken zo snel mogelijk naar het buitenland, meestal ook zelfs voordat ze de taal geleerd hebben. Soms laten ze hun kinderen zelfs daarvoor achter in Nederland. Alles voor die droom. In de tweelinggelijkenis die we vanmorgen gelezen hebben, is er eigenlijk net zoiets aan de hand. In beide verhalen stuiten de mannen in hun dagelijks leven op zoiets moois, dat ze wel een beetje gek lijken te worden. En ze verkopen zonder na te denken alles wat ze hebben. En ze kopen datgene wat ze graag willen hebben. Die eerste man is een landarbeider. Hij is gewoon aan het ploegen op het land van zijn heer. Dat is zijn dagelijks werk en het dagelijks werk van heel veel mensen in zijn tijd. En ineens stuit hij op iets hards. En als hij met zijn handen gaat graven, komt hij tot de ontdekking dat het een aarden kruik is. Met daarin allerlei kostbaarheden. Sieraden, diamanten, een heuse schat. Die tweede man is waarschijnlijk wat rijker dan de eerste. Hij is een koopman. En als koopman is hij altijd op zoek naar mooie parels. Niet per se naar buitengewoon dure parels, maar vooral naar parels die er goed uitzien. En die hij makkelijk met een beetje winst kan verkopen. Maar dan op een dag stuit hij ineens op een parel die zo waardevol is. Zo'n parel waar je hooguit één keer in je leven op stuit. En beide mannen willen dan nog maar één ding, hebben we gelezen. Ze willen die parel, ze willen die schat snel in bezit krijgen. En ze hebben er alles voor over. En die eerste man, de landarbeider, moffelt de schat weer snel terug onder de aarde in de hoop dat niemand het gezien heeft. En dol van blijdschap verkoopt hij al zijn bezittingen en koopt die akker waarin hij die schat gevonden heeft. En nu is hij rijk. En de tweede man, die reageert net zo. Ook hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene parel. Beide mannen zijn helemaal bezeten van het mooie dat ze hebben gezien. Ze moeten het hebben en de rest doet er niet meer toe. Nou, zegt Jezus, de verteller van deze verhalen, zo ziet het koninkrijk van God eruit. Als je er in je dagelijk leven op stuit, of dat nou toevallig is, of dat je ernaar op zoek bent, dan raak je van je stuk door de enorme waarde van dat koninkrijk. Je raakt uit balans. En je wordt, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, je wordt gewoon een beetje gek. Net zoals die mensen uit Ik Vertrek. Goed, dat zijn de verhalen. En dat zijn de impulsieve reacties van de landarbeider en van de koopman. Wij zijn natuurlijk niet zo gek en niet zo impulsief. Anders hadden we allang een camping gekocht in Frankrijk of in Italië. Nee, wij zijn nuchtere, redelijke, verstandige Friezen en Nederlanders. Wij zijn mensen die de dingen graag goed uitgezocht willen hebben, voordat we een beslissing nemen, toch? Laten we daarom eens samen gaan kijken wat er eigenlijk zo waardevol is aan dat koninkrijk van God. En we gaan luisteren naar wat Jezus daar ons zelf over te vertellen heeft in het evangelie van Matteüs, dat vanmorgen centraal staat. In de eerste preek van Jezus, waar Matteüs over schrijft, De preek die wij kennen als de bergrede. In die preek laat Jezus meteen zien dat het koninkrijk van God alles op zijn kop zet. En in ritmische zinnen noemt Jezus mensen die in de gewone wereld toch een beetje voor zielig of soft worden versleten. Die noemt hij gelukkig. Of in een andere vertaling wel gelukzalig. Gelukkig de nederige van hart. Gelukkig zij die treuren. Gelukkig de zachtmoedige. Gelukkig de barmhartige. Een prachtig hoofdstuk, u kunt het allemaal nalezen in Matteüs 5. In het koninkrijk van God wordt blijkbaar op een bijzondere manier tegen mensen aangekeken. Mensen worden op een andere manier gewaardeerd. Wie in onze wereld laag aangeschreven staat, komt in het koninkrijk van God voorop te staan. Zijn koninkrijk zet onze wereld op zijn kop. Maar er is meer. Het is persoonlijker dan dat. Het koninkrijk van God zet ook jouw leven op zijn kop. In een van de belangrijkste uitspraken van Jezus over het koninkrijk zegt hij: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat betekent dat God midden in jouw leven komt te staan. Dan gaat het niet langer om jouw ik, maar dan gaat het om het gericht zijn op God. Op het gericht zijn op die ander. Die staat dan centraal. En over persoonlijk gesproken, in Matteüs 12 brengt Jezus dat koninkrijk van God nog dichterbij. Jezus wordt in dat hoofdstuk benaderd door zijn moeder en zijn broers die hem willen spreken. En dan maakt Jezus een armgebaar naar zijn leerlingen en zegt: zij zijn mijn moeder, zij zijn mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Dat is prachtig om over na te denken. Want Jezus verklaart hier zijn leerlingen tot zijn gezinsleden. Hoe persoonlijk wil je het hebben? Een moeder, een broer, een zus. Dat zijn degenen met wie je op gelijke voet omgaat. Dat zijn degenen met wie je 's avonds aan tafel zit. Dat zijn de mensen van wie je zielsveel onvoorwaardelijk houdt. En Jezus zegt: als je bij mij hoort, als je de wil van de Vader doet, dan delen wij dezelfde Vader. Dan horen wij bij dezelfde familie. God als Vader en Jezus, Gods enige Zoon, als jouw broer. U, jij, ik, deel van die goddelijke familie. Dat is het koninkrijk van God dat Jezus komt brengen. Dat betekent dat we verzekerd zijn van de liefdevolle zorg van God. En in Matteüs 6 zegt Jezus prachtige woorden over die liefdevolle zorg. Daar vertelt hij: de Vader besteedt veel zorg aan het gras dat morgen in de oven gegooid wordt. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan wel niet omringen, kleingelovigen? Ook dat hoort bij het koninkrijk van God. Ervaren dat God liefdevol naar je omziet. En als laatste element kunnen we noemen dat bij het koninkrijk van God een enorme erfenis hoort. In de gelijkenis die Jezus hiervoor heeft uitgesproken, wordt dat als volgt omschreven. Daar staat: De rechtvaardigen zullen in het koninkrijk van God stralen als de zon. Stralen als de zon. Een prachtig beeld om de eeuwige heerlijkheid mee uit te drukken. Voor altijd die heerlijkheid van God weerspiegelen. Dat is dus ook het koninkrijk. Dus, samengevat, deel uitmaken van Gods gezin. Verzekerd zijn van Gods vaderlijke zorg. En uitzien naar de eeuwige heerlijkheid. Het koninkrijk van God is inderdaad een schat. Een prachtige parel. En wat Matthäus heel erg laat zien in zijn evangelie, is dat Jezus zelf dat koninkrijk weerspiegelt. Jezus is degene die het koninkrijk in deze wereld kwam brengen. Hij zelf was nederig. Hij zelf was zachtmoedig. Hij zelf had God de Vader helemaal in het middelpunt van zijn leven gezet. Hij zelf gaf zijn leven om het voor zondige mensen mogelijk te maken om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Hij zelf maakte ons lid van Gods gezin. Hij zelf stierf voor ons aan het kruis om onze zonden te vergeven. We hebben het een paar weken geleden met elkaar uitgebreid gevierd. Jezus is, om het zo te zeggen, het koninkrijk in eigen persoon. En dat bleek steeds opnieuw als mensen in de tijd van Jezus in het gewone dagelijkse leven op hem stuiten. Sommigen begonnen te huilen en konden daar niet meer mee stoppen. Zoals de zondige vrouw die beschreven staat in Lucas 7. Anderen konden juist niet meer ophouden met zingen van pure blijdschap. Zoals de blinde Bartimeus. En verschillende mensen zagen Jezus, hoorden zijn stem en lieten zomaar alles achter en volgden hem. De ontmoeting met Jezus zelf verandert je leven. En hij zelf is die schat, die onvoorstelbaar waardevolle parel. Terug naar onze tekst. We hebben het gehad over de boodschap die uit die woorden blijkt, maar een andere vraag is, tegen wie sprak Jezus eigenlijk? Deze gelijkenissen waren in de eerste plaats bestemd voor zijn leerlingen. In Matthäus 13 staat dat Jezus eerst de mensenmassa wegstuurde en vanaf dat moment alleen tegen zijn leerlingen sprak. En zij zijn degene die alles los hebben gelaten omwille van het koninkrijk. We hoorden het Aaron net voorlezen dat Petrus zegt, we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Toen Jezus langs het water liep en hen riep, lieten ze hun vissersboten achter, dachten verder niet meer na en gingen achter Jezus aan. Ze snapten er denk ik nog niet veel van, maar ze wisten één ding zeker. Met deze man moeten we mee. Hij is zo bijzonder, daar laten we ons werk voor liggen. Maar het gaat in deze gelijkenissen natuurlijk niet alleen over de leerlingen. Deze gelijkenissen vertellen wat er telkens weer gebeurt als mensen stuiten op dat koninkrijk van God. Mensen raken van hun stuk. Hun leven komt op zijn kop te staan. Er komt een enorme vreugde die zich misschien nog het beste laat vergelijken met verliefdheid. En ze willen nog maar één ding. Ze willen meer van hem weten. Meer horen van wie hij is. Meer hem bezitten. Geldt dat alleen voor anderen? Of geldt dat ook voor u? Geldt dat ook voor jou? En misschien is dit een goed moment in de preek om daar even over na te denken. Zijn er momenten in jouw leven waarop jij zelf helemaal uit balans kwam door het woord van God, door het woord van Jezus? Ken je die momenten dat het nieuws van het koninkrijk jou zo raakte dat je van je stuk was? Al was het maar voor even. Dat je één moment heel zeker wist: ik wil van hem zijn. Ik wil mijn leven in zijn teken stellen. Het is bijzonder als je zulke momenten kent. En nog mooier als je in de dagelijkse omgang met anderen daar ook over kunt vertellen. Als je deze twee gelijkenissen goed op je in laat werken, dan besef je steeds meer dat het koninkrijk van God meer is dan een religieus idee waarover je nadenkt en wanneer je, waarop je gewoon verder gaat met je leven. Het is ook niet een interessante theorie waar je met vrienden avonden over kunt bomen. Nee, als je op het koninkrijk van God stuit, dan moet je het hebben. Dan heb je er alles voor over. Dan word je, zoals de mensen van Ik Vertrek, een beetje gek. Op dat beetje gek kunnen we vanmorgen niet genoeg de nadruk leggen. Want in de wereld van die dagen is wat beide mannen deden nog vreemder dan het in onze wereld zou zijn. Ze verkopen alles. Hun huis, hun stukje grond, in het geval van de koopman, al zijn andere parels, alles. En om dat goed in te schatten, kijken we naar dat andere verhaal dat we vanochtend gelezen hebben. De geschiedenis van de rijke jonge man. Aan hem vroeg Jezus namelijk precies dat te doen. Alles te verkopen wat hij had en Jezus volgen. En waarom was dat zo moeilijk voor die jonge man? Was dat gewoon geldzucht? Was het angst voor het onbekende? Was het zijn luxe leventje dat hij niet wilde opzeggen? Nou, het gaat in het leven van die rijke jonge man niet om geld, maar het gaat om bezit. En dat was in die tijd heel wat anders. Bezit vertegenwoordigde in die wereld veel meer dan de economische waarde. Je bezit, dat was meestal je stukje grond, je land. En dat had je geërfd van je voorouders. Je deelde het met je broers en je liet het weer na aan je kinderen. Daar afstand van doen betekende afstand doen van je verleden en van je toekomst. Het betekende afstand doen van je familie. Afstand doen van elke mogelijkheid om je in deze wereld zelf te bedruipen. Je stukje grond, daar lag je afkomst, je status, je macht, eigenlijk wie je bent. Je identiteit. En hoe meer grond je had, hoe meer je was. En als je het zo bekijkt, wordt de reactie van de jonge man best goed te begrijpen. Aan hem wordt gevraagd alles op te geven voor Jezus. Maar dat wilde hij niet. En het is daarom des te bijzonderder dat in deze gelijkenissen beide mannen alles over hadden voor die schat of die parel. Hoewel bijzonder, we doen even een gedachte-experiment. Stel je voor dat de rijke jonge man uit het ene verhaal, dat we die konden laten spreken met de rijke parelkoopman. We koppelen even twee gelijkenissen aan elkaar. Gelijkenis van de rijke jonge man die niet alles wilde opgeven, en de gelijkenis van de parelkoopman die alles opgegeven heeft. Stel je voor, die parelkoopman komt naar de rijke jongeling en zegt, ik heb zo'n mooie parel gezien, zo enorm waardevol, ik kan er niet meer van slapen. Ik moet hem hebben. Nou ja, wellicht zou die rijke jongeman hem geadviseerd hebben om inderdaad alles te verkopen en die parel te kopen. Want ja, als dat zo belangrijk voor je is, dan kun je hem maar beter kopen. Al kost het je alles wat je hebt. Maar als die schat of die parel dan is het koninkrijk van God is. En we lezen dat de rijke jongeman dan bedankt. Hij is op zoek naar het eeuwige leven. Met die vraag komt hij bij Jezus. Maar als hij dan letterlijk tegenover die man staat, die deze schat vertegenwoordigt, die het eeuwige leven geeft, dan bedankt hij. Dat is te veel. En waarom maken we die vergelijking, dat gedachte-experiment? Nou, omdat we hier komen op het meest pittige in dit verhaal. Het draait er namelijk om dat je de waarde van het koninkrijk van God inziet. Want pas als je die waarde echt inziet, pas dan staat je leven op zijn kop. Pas dan heb je er alles voor over. Pas dan kun je jezelf niet meer blijven. Als je de waarde van het koninkrijk van God inziet, dan wordt alles waar je in je gewone leven waarde aan hechtte minder belangrijk. Dan verlies je jezelf aan Jezus. Dan wordt Hij, Jezus, zo waardevol dat de andere dingen in je leven gewoon op de tweede plek komen te staan. En niet knarsetandend doe je daar dan afstand van, maar vol vreugde. Omdat je weet, omdat je voelt, dat uiteindelijk Jezus en het koninkrijk het allerbelangrijkste is. Om die vraag draait het eigenlijk. In deze twee korte gelijkenissen van Jezus. En Jezus wil zeker niet zeggen dat het koninkrijk van God te koop is. Dat als je genoeg materiële rijkdom opoffert, dat je dan vanzelf het koninkrijk ingaat. En de verhalen zijn ook niet geschreven om rijkdom af te keuren. We hebben al gezien dat het in deze gelijkenis om twee totaal verschillende mensen gaat. Een landarbeider en een waarschijnlijk wat rijkere parelkoopman. Maar wie je ook bent, of je nou arm of rijk bent, als je het koninkrijk vindt en de waarde ervan inziet, dan interesseert afkomst en eer en bezit je niks meer. En word je deel van het gezin van God. Je mag onderdeel uitmaken van het gezin. Als je het koninkrijk van God aanvaardt, zegt Jezus, dan ben je mijn broer, mijn moeder. Die intieme familieband wil ik met je aangaan. En voor die band, daar heb je toch alle aardse bezittingen voor over? Want wat heb je aan je spullen als je zonder Jezus moet leven? Daar gaat het om vanmorgen in deze verhalen. Als je stuit op Jezus, als je stuit op zijn koninkrijk, dan komt hij voor op te staan. Het gaat om jezelf verliezen aan Jezus. Om, het, als je het met de woorden van Paulus zegt, alles als afval te beschouwen. In vergelijking met de enorme rijkdom die Christus is. Als je iets van het koninkrijk van Jezus gezien hebt, dan ben je jezelf niet meer. En andersom. Als je jezelf nog bent, heb je dan iets van het koninkrijk gezien? Amen.